onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 85, de eerste drie versen. schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Gods heilig en onfeilbaar woord. We willen het Oude Testament en daarvan het boek Hosea, het 9e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Hosea 9. Verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toe, gelijk de volken, want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief op alle dorstvloeren des korens. En de dorstvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden, en de most zal haar liegen. Zij zullen in des Heeren land niet blijven, maar Efraïm zal weder in Egypte keren. En zij zullen in Assyrië het onreine eten. Zij zullen de Heere geen drankoffers doen van wijn, ook zouden zij hem niet zoet zijn. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Allen die dat zouden eten, zouden onrein worden, want hun brood zal voor hun ziel zijn en zal in des Heeren huis niet komen. Want wat zult gij lieden dan doen op een gezette hoogtijdag en op een feestdag des Heeren? Want zie, zij gaan daarheen vanwege de verstoring. Egypte zal hen verzamelen. Mof zal hen begraven, begeerte zal er zijn naar hun zilver. Netelen zullen hun erfelijk bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn. De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen. Die van Israël zullen het gewaar worden, de profeet is een dwaas. De man des geestes is onzinnig om de grootheid uw ongerechtigheid, is de haat ook groot. De wachter van Efraïm is met mijn God, maar de profeet is een vogelsvangerstrik op al zijn wegen, een haat in het huis zijns Gods. Zij hebben zeer diep verdorven, zij hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken. Hij zal hun zonde bezoeken. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel, maar zij gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij. Aangaande Efraïm, hun lieder heerlijkheid zal wegvlieden als een vogel van de geboorte en van smoeders buik en van de ontvangenis af. Ofschoon zij hun kinderen mochten grootmaken, ik zal hen er toch van beroven, omdat zij onder de mensen niet zullen zijn, Want ook wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag die geplant is in een lieflijke woonplaats. Maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doopslager. Geef hun heren, wat zult gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb ik hen gehaat om de boosheid hunner handelingen. Ik zal hen uit mijn huis uitdrijven, ik zal hen voortaan niet meer liefhebben. Al hun vorsten zijn afvalligen. Efraïm is geslagen, hun liederwortel is verdord, zij zullen geen vrucht voortbrengen. Ja, ofschoon zij genereerden, zo zal ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden. Maar God zal hen verwerpen, omdat zij naar hem niet horen. En zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nodig. Gij grote hoorder van het gebed. Gij die de zonde met de zonde geen zins van doen kunt hebben en met de zondaar ook niet. Tenzij gij hem in Christus aanziet. O Heere, mocht dat ook deze dag, dat gij ons in Christus zult aankomen te zien. Want buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, dat er nog een overblijfsel behouden zal worden in het laatste der dagen. Dat hebt gij gezegd. Maar gij hebt ook gezegd, zal ik nog geloof vinden als ik weder zal komen. O Heere, wat is dat? Wat zijn we afvallig geworden als kerk, als natie? Wat zijn we van u afgevallen? Wat hebben we u de trotse nek toegekeerd? Wat zijn we geworden, o Heere, de wereld gelijk? Daar wij toch een gedoopte natie zijn. Wat is het alles verbasterd? Wat is het alles vervalst? En gij mocht er eens aan te pas komen, lieve heren, maar gij komt ook de zonde te bezoeken. Land en volk is in verval en wij zijn medegevallen. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Ach, lieve heren, dat gij nog desontfermens met ons kwam te handelen. Daar gij alle recht hebt om ons voorbij te gaan. Wat zal het toch zijn, heren, een leven zonder God en zonder Christus, voor uw volk onmogelijk. En ze kunnen buiten u niet leven, heren, wij kunnen buiten u niet leven. Laat staan sterven, maar ook niet leven, want er is geen leven buiten Christus. Het is enkel dood en verderf. Maar mocht gij door uw woord en geest ons levend maken, ons wederlevend maken, opdat we ons in u zouden mogen verblijden, in uw grote daden, gelijk gij in oude dagen hebt getoond, dat gij een God waart van nabij en niet van verre, en dat gij mannetjes uit het stof hebt verwekt, om te staan in de bressen. Ze zijn er niet meer, heren. Het is alles overgegeven. Het is alles zo stiekem geworden. Het is alles aan de mollen en de vledermuizen overgegeven. Maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, Heere. En dat ons land en volk weer zich in u zou mogen verblijden. In een weg van waarachtige bekering. In een weg van wederkeer. Dwars door de oordelen, ja in de oordelen, gedenk nog des ontfermens. O Heere, wat zal het zijn, wat zult gij dan toch doen met uw grote naam? Daar gij die grote daden hebt betoond in het verleden, door mannen des geloofs, Heere, mocht gij ze weder verwekken. Want het is alles namaak in onze dagen, het is alles schijn. Gij hebt toch, ook in de dagen van Agab, had gij nog Gij zegt, ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Heren, mocht gij die 7000 dan eens aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze hun monden, hun stem zouden verheffen met macht. In Christus, niet als helden in zichzelf, maar zwak zijnde en in uw krachten mogen ontvangen. Lieve koning, mocht gij nog regeren, mocht gij uw kerk nog vergaderen, gij doet het, want gij zijt koning der kerk. Maar mochten we daarvan uw daden opmerken, heren, open onze ogen, want gij werkt altijd. Maar dat we het mochten opmerken, dat we het mochten zien, daar we van nature zo ganselijk blind zijn voor God en goddelijke zaken. We zijn zo blind, o Heere, dat we het niet eens opmerken. Dat we niet meer verstaan. En ook uw volk als aardeflessen gelijk geworden. Maar mocht gij ze nog oprichten, Heere, mocht gij ze nog doen herleven. In een weg van schuld, berouw. Lieve koning, zegen ons met de keursteen uw zegeningen. Buiten u kunnen we niet. Buiten uw gunst is niet te leven. Buiten uw gemeenschap is er enkel de dood. Maar mocht gij ons aanraken, met die kool van het altaar ons verzoenen, als volk, maar bovenal uw kinderen en knechten, uw ware knechten, zo ontzettend weinig in getal, maar het is bij u niet te weinig, heren. Want gij staat bij u gelijk om te verlossen door velen of door weinigen. En gij betoont dat gij de grootste zaken verzet door de enkeling. O heren, mocht dat het dan nog zijn. Maar we zijn met minder als u niet tevreden. Met minder dan uw genade kunnen we het niet doen. Met minder dan de genade in de Heer Jezus Christus, zijn leer en zijn waarheid, zijn we niet tevreden. We kunnen alleen tevreden zijn met het Lam Gods, met zijn leer, met zijn eer en zijn naam. O Heere, mocht gij ons ontfermen, want het is zo ver weg in onze dagen. Maar gij hebt maar te spreken en het is er, gij hebt maar te gebieden en het staat er. We bidden het u, ontferm u onze, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, gedenk de beproefde. Uw volk is altijd beproefd. Uw volk is altijd onder het kruis. Uw volk is altijd in de duisternis, tenzij gij hun het licht verschaft. Tenzij gij uw aangezicht in gunst tot hen wendt. O Heere, wend uw aangezicht in gunst tot ons. Want anders dan zijn we verloren en dat is recht. Maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Daar kunt ge niet vanaf, Heer. Daar kunt ge niet vanaf. En mocht dat in ons verheerlijkt en geheiligd worden. We bidden het u op grond van de zoen- en kruisverdiensten van die dierbare borg. Breng de dwalende nog weder. En mocht gij ze verzoenen door een weg van recht. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente in afhankelijkheid des Heren, wensen wij u dat gedeelte waar we vorige keer mee geëindigd zijn, het Romeinen 1, de verzen 18 tot het einde nog eenmaal voor te lezen, want daar wensen wij u nog verder uit te preken. Vers 18, want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan, en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd. In de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebbende in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature en insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw. Zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twistbedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke zij, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn en niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. En vorige zondag hebben we dit tekstgedeelte overdacht en verklaard aan de hand van drie gedachten. Ten eerste welke mensen het zijn die Paulus hier bedoelt. En we hebben nu verklaard, van nature zijn we alle van God afgevallen en haters Gods geworden, maar hier maakt Paulus wel een onderscheid, want niet alle mensen, niet alle onbekeerde mensen geldt het dat ze zonder natuurlijke liefde zijn. En niet voor alle onbekeerde mensen geldt het dat ze een onreine geest hebben, zoals we u de vorige keer hebben verklaard. En ook hoe degene met een onreine geest ervan verlost kunnen worden. Maar we zouden aan deze drie gedachten nog een gedachte willen toevoegen, nog een vierde punt, namelijk dat mensen met een onreine geest geen kinderen van God kunnen zijn. En gemeente, Paulus bewijst in dit schriftgedeelte overduidelijk dat homo's niet geboren kunnen worden, dat niet praktiserende homo's niet eens bestaan. En dat ook homo's niet tot Gods volk behoren, omdat het homo zijn staat in het kader van het hebben van een onreine geest. Ja, zover zijn we nou van God afgeweken en afgevallen, dat we de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, dat zelfs de reformatorische kerken, reformatorisch dagblad en alles wat zich reformatorisch noemt, zeggen en beweren en leren dat homo's, dat homofilie een geaardheid is. Maar Gods woord leert ons dat dat de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden is. En daarom heeft God het alles overgegeven. En het staat te vrezen, gemeente, dat er geen weg meer terug is. Ik zeg niet dat, want dat heb ik u vorige keer verklaard op grond van Gods woord, dat mensen met een onreine geest desondanks nog verlost kunnen worden. Want dat leert Gods woord ons duidelijk. Tijdens de omwandeling van Christus op aarde heeft hij vele mensen met een onreine geest verlost. En het hebben van een onreine geest, dat is het hebben van de duivel. Want de duivel, met een onreine geest wordt de duivel bedoeld. En we zijn van nature alle de duivel toegevallen, gemeente. Want kijk, als wij nou menen dat wij in onze onbekeerde staat nog iets beter zijn als mensen die een onreine geest hebben, dan komt Paulus in hoofdstuk 2... komt hij die mensen te waarschuwen die zich verheffen boven degene die een onreine geest hebben. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Dus als je je daar boven verheft, al denk je dat je daar nog een klasse beter bent als al die sodomieten, dan bega je ook wel een levensgevaarlijke vergissing. En dat deden de Joden. Hè? De Joden die verheften zich, hè? En boven de tollenaars en boven de zondaars en boven de hoereerders. Hè? En die dachten dat ze met hun gedrag, dat ze dan een streepje voor hadden. Hè? Dat ze zeg maar aanhangers van Mozes, hè? Leermeesters van de leer van Mozes, van de wet van Mozes, zittende in de stoel van Mozes, dat ze dan nog een streepje voor hadden boven al die zondaar. Nou, Christus zegt tegen die Farizeeërs: als gij u niet bekeert, zult gij desgelijks vergaan van de mannen die onder de toren van Siloam verloren zijn gegaan. Dus dat snijdt Paulus ook af. Maar hij maakt hier wel een. Hij maakt in Romeinen 1 wel een onderscheid. Wel een onderscheid. En dat is zeer fundamenteel. En dat is zeer belangrijk, gemeente. Want de oude, alleen de oude mens. Kijk, tegenwoordig leren ze ook dat Gods volk, die heeft een oude mens en een nieuwe mens. Dat is niet waar, dat is Rooms. Gods volk is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. De duivel, in een zekere zin vat hebben op Gods kinderen, maar hij kan er nooit meer bezit van nemen. Nooit meer. Want het hebben van een onreine geest, dat kan alleen in het kader van de oude mens zijn. Homo zijn staat in het kader van het hebben van een onreine geest. En alleen de oude mens kan een onreine geest hebben, maar een nieuw schepsel in Christus niet. Want degenen die in Christus zijn, hebben de Heilige Geest. Dus ziet u, gemeente, dat een ontzettende zonde is. En de schrift leert dat het een zonde is tot de dood. Als je dat met opzet beweert, dan een kind van God een homo kan zijn. Want dan zeg je eigenlijk, een kind van God heeft een onreine geest. Dan ga je de onreine geest vereenzelvigen met de Heilige Geest. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dan kan je niet meer bekeerd worden. Er is geen vergeving meer van mogelijk. En ook leert Romeinen 1... het hoofdstuk of dat gedeelte wat we u voorgelezen hebben vanaf vers 18 duidelijk dat homo's door eigen schuld onder de heerschappij des duivels verkeren. En daar kan je eigenlijk als onbekeerd mens ook niet over verheffen, want dan ben je ook door eigen schuld. We zijn door eigen schuld van God afgevallen, moed en vrijwillig. Dus er is geen enkele verheffing mogelijk. Maar nochtans maakt Paulus een onderscheid hier. Want niet alle onbekeerde mensen zijn homo's. Niet alle onbekeerde mensen hebben de natuurlijke liefde niet. Nee, want als dat zo zou zijn, dan zou de wereld onleefbaar worden. En daar gaan we steeds meer naartoe, naar die onleefbaarheid in de wereld. De wereld verdemoniseert. En dat stopt niet bij een kerkmuur. Zelfs binnen de kerken manifesteert zich de duivel in het uitdelen, laat ik het zomaar eens zeggen, van onreine geesten. Want als je de duivel in de kaart speelt, en dat doen ze in onze dagen, door te zeggen dat homofilie een geaardheid is, dan speel je de duivel in de kaart en dan geef je je schepper een klap in zijn aangezicht. Want de man wordt mannelijk geschapen en de vrouw wordt vrouwelijk geschapen, dat is door de schepping of dat is door de zondeval niet veranderd. Het is wel verzondigd, maar het is niet veranderd. Er worden geen homo's geboren. Die dat leren, dat zijn arbeiders van de Satan. En met name dat Reformatorisch Dagblad leert zulke ontzettende dingen. Die leren. Dan nemen ze de wetenschap erbij. En dan zeggen ze, de wetenschap zegt het. Maar ik zeg u in de naam des Heren, dat je met heel je wetenschap naar de eeuwige verdoemenis zal varen. Als je eigen niet bekeert van deze ontzettende zonde. Onder de heerschappij des duivels. Hè? Door eigen schuld. Hè? Verkeer hij. Kijk. Ik neem het voorbeeld man van die Gadareense man. Hè? Zijn naam was Legio. Hij was bezet door een legio van duivelen. En dat kwam ook openbaar. Hè? Want hij sprong van het ene graf in het andere graf. Mensen konden hem niet binden. Want hij brak de ketting als vlasdraadjes. Nou, daar is dat nou een beeld van. Daar is dat. Maar konden die Gadarenen zich verheffen boven die man?
Die onbekeerde Gadarenen, konden die zich verheffen boven die man?
Nee. Nee, want ik zei vertellen, Christus zoekt het slechtste. Hij zoekt het slechtste, hij zoekt die man op.
En wat blijkt nou? En de rest van die onbekeerde Gadarenen, die wenst maar dat Christus uit hun land zou vertrekken. En hij bekeert die man die met zoveel legioen duivelen bezet was. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En hij kan degene die door de Satan gebonden zijn, kan die ontbinden. Op zijn woord. Daar heeft de Heer Jezus geen gereedschap voor nodig. Dat doet hij op zijn woord. Hij spreekt en het is er. En die man die zat daar gezond en wel bij zijn verstand. Want hij gebood de duivel uit hem te varen. En hem te verlaten. Dus die man die kwam tot bekering. En die was verlost van al die onreine geesten. En hij heeft ze nooit meer gehad. Nooit meer. Want als Christus je verlost, dan ben je verlost. Voor eeuwig verlost. Dus nog een keer. Als ze in onze dagen beweren dat homo's gelovigen kunnen zijn, dan bedrijven ze de zonde tegen de Heilige Geest. Dat heb ik u verklaard. Op grond van dit eeuwig blijvende woord. Onder de heerschappij des duivels. In deze rij staan ook mensen die zelfs geen natuurlijke liefde meer hebben. Maar dat betreft niet alle mensen. Hè? Niet alle mensen, want de mens wordt geboren met natuurlijke liefde. Dat is nog overgebleven. Als een bloem overgebleven uit het paradijs. Een bloem overgebleven van de krachtigste schepping. Hè? Dat mensen nog natuurlijke liefde hebben. En je ziet het soms dat wereldse mensen, wereldse gezinnen, er is nog meer liefde dan in christelijke gezinnen. Kijk vooral hier in Canada, de Nederlanders die hier wonen, nou 99% die is hier gekomen om het beter te krijgen. Dus dat zijn allemaal van die dollarjagers, daar kan je niet meer leven. Dat heeft de praktijk bewezen, tenminste als hij mag wandelen, als hij de voetstappen van Christus mag drukken, dan kan je met zulke soort mensen niet leven. Die gaan over lijken, om de dollar. Om het maar goed en rijk te hebben. Een leven als de rijke man. Alle dagen vrolijk en prachtig. En Lazarus aan zijn poorten. Ja. Niet meer in tellen. Niet meer in tel. Gods kinderen zijn niet in tel hoor. In deze wereld. Als je dat nog denkt. Dat Gods kinderen een beetje in tel zijn. Dan maak je ook wel een dodelijke vergissing. Aller afschrapsel. Ze worden overal geweerd. Er was geen plaats in de herberg voor Christus. En mensen, dat wordt in onze dagen niet meer verstaan. Het wordt niet meer verstaan. Behouders, zeldzame enkelingen. En dan praat ik over de westerse kerk hoor. Want God bouwt zijn kerk in China en Noord-Korea. En hier hebben ze de regenbui gehad. En Gods geest is er veel. Is massaal geweken. Uit de westerse kerken. Omdat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ze durven het geen eens meer aan te roeren, deze dingen. Ze durven het geen eens meer openlijk te leren. Wat hier geleerd wordt door de apostel Paulus, door de Heilige Geest. Dus niet alle onbekeerde mensen hebben een onreine geest. Maar alle onbekeerde mensen hebben wel een stenen hart. Ja, er wordt in onze dagen ook geleerd dat voor de wedergeboorte dan word je hart al week. Nou, dat is ook een leer van de duivel hemzelf. Er wordt wat geleerd in onze dagen. Ik heb gisteren nog een stukje van Huntington geplaatst. Weet je wat die man zegt? Hij zegt van 1000 preken zijn er nog. Er is er nog niet één bij die overeenkomstig het evangelie gepreekt wordt. En dat was al in die dagen zo. Toen is de afval al begonnen. Ja, die afval is al sinds Genesis 3 natuurlijk. En de Heer heeft een zondvloed gestuurd. Want de ongerechtigheid van de toenmalige mensheid was tot de hemel opgeklommen. Maar ook in onze dagen, hè, je ziet het. Als je Gods woord enigszins mag kennen, dan zie je dat de Heer zijn oordelen gaat uitstorten. Hè, als de maat der zonde is volgezondigd. Hm? En soms maakt de Heer een exception. Soms. In het geval van Nineveh. Maar kan je mooi goed horen, de Ninevieten hadden nog nooit het evangelie gehoord. Die hadden nog nooit een prediker gehoord. Door God gezonden. En toen zond God Jona naar Nineveh. En wat was de vrucht van die prediking? Dat ze zich bekeerden tot de levende God. En toen wendde de Heer het oordeel af. Niet omdat ze zich bekeerden, maar omdat God dat besloten had. De wil des bevels, dat is niet altijd de wil des besluits van God. Ja, dus alle mensen, alle onbekeerde mensen hebben wel een stenen hart. En dat stenen hart, dat kan alleen weggenomen worden door een vlezen hart. Dat is door die waarachtige wedergeboorte en bekering krijgen mensen een vlezen hart. Krijgt die nog geen stenen hart meer. Kan wel eens je hart nog verharden, dat kan wel. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, hoe is uw hart zo verhard? Maar ze hadden wel een vleeshart. Ja. Maar homofielen, om bij de tekst te blijven, zijn dus mensen die schandelijke sodomitische zonden bedrijven. En ze worden gevonden onder de oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van het kwade. Den oude ongehoorzaam, den ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Dat noem ik niet op, dat heb ik opgelezen uit het woord. Ja. Dus kinderen, als je ouders ongehoorzaam bent, dan gaat God je met dit soort zonde slaan. Als je ouders ongehoorzaam bent, en dat is niet aan een leeftijd gebonden. Maar u zult zeggen, ja, ze kunnen toch altijd niet onder de macht, onder de heerschappij van de ouders verkeren. Nou, dat is geen heerschappij, dat is geen juk. Als de kinderen tot volwassenheid zijn gekomen, en dat is nog steeds 21 jaar, want al die burgerlijke wetten, daar heb Gods woord niks mee te maken. Maar als je de burgerlijke wet gaat stellen boven Gods wet, dan krijg je Gods oordeel in je leven. Daar zou je achter komen. Als je een civiele wet gaat stellen boven Gods woord, ja, dan krijg je dood en verdoemenis in je leven. Dan legt de Heer de leidsels erop. Tenzij je eigen bekeert van deze boze dingen. En als kinderen tot de volwassenheid komen, ja, dan. En dan is het de weg, dan is het zelfs in Gods woord geboden dat ze dan vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen. Dat is een goddelijke roeping. Je vrouw aanhangen, maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan je ouders kan verachten. Nee, dat gebod blijft altijd staan. Eert uw vader en uw moeder. En dan geeft de Heer zelfs een belofte. He, voor onnatuurlijke onbekeerde kinderen die de natuurlijke liefde dan beoefenen jegens hun ouders, omdat gij lang leeft op deze wereld. Nou kinderen, ik zou wensen dat je eeuwig mag leven en dat je een hemelse vader mocht ontvangen op grond van de verdiensten van Christus. Ja, dan is de kerk je moeder en God je vader, maar in onze dagen zal ik iets nou eens geheim vertellen. God heeft een wezenkerk. God heeft een wezenkerk op aarde. En hij zegt tegen zijn discipelen, want die hadden geen kerk meer als moeder. Heb je er wel eens over nagedacht? De discipelen zijn niet bevestigd in de toenmalige gevestigde kerk. Men is in onze dagen hoogkerkelijk geworden. Maar Christus was niet zo hoogkerkelijk. Ja, de ijver van Gods huis had hem verslonden. Toen sloeg hij heel die godsdienstige menigte, die dollar mensen, die sloeg hij eruit. En dat zou de Heer Jezus in onze dagen weer doen. Als die al die marktkramen ziet op die zendingsdagen. En als die al die vormendienst in onze dagen ziet, die religie. Dat noemt dan men religie in onze dagen. Gods woord weet van geen religie. Je vreest God of je vreest hem niet. Je leeft uit de bron der zaligheid of je leeft uit de bron des doods. En als je dat religie noemt, nou best. Maar Gods woord weet er niet van. Weet je wat Gods woord zegt? De ware godsdienst, dat is één Christus, weduwe en wezen bezoeken. En God heeft een wezenkerk op aarde. Waar leven die mensen? Buiten de legerplaats. Daar heb je de wezenkerk van Christus. Laat ons dan uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Ja. En dat is maar een verdrukking van 10 dagen, want de Heer zegt, ik zal u geen wezen laten. Het zal niet altijd zo zijn. Niet altijd. Niet altijd in de eenzaamheid. Niet altijd in de woestijn. Niet altijd in het meester der ellende. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En dat is ten eerste in zijn verzoenende kracht. De discipelen waren bekeerd. En door de Heere geleerd in zijn 3-jarige omwandeling op aarde. En dan komt de Heere ze te verzegelen met die Heilige Geest. Dan staan ze in de kracht Gods. En dan krijgen ze een tegenpand. De Heere zegt, ik zal u een tegenpand. U hoeft niet altijd als een wees op de aarde te verkeren. Ik zal u een tegenpand sturen. Zenden. En dat is niet een kracht, dat is een persoon. Want de Heilige Geest, dat is de derde persoon in het goddelijke wezen. Ja. Werkt meest in het verborgene. Hij wordt het eerste, de eerste in werkingen. Dus wordt als laatste gekend. Want eerst moet Christus aan onze ziel geopenbaard worden. Eerst moet Christus dat stenen hart uit ons wegnemen en een vlezen hart geven. Hij moet ons maken tot nieuwe schepselen. Al het oude is voorbij gegaan. Ja, kom je eerst voor je schepper te staan. Want we hebben niet tegen Christus gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. De eerste persoon bedoel ik daarmee, van het goddelijke wezen. God schiep de mens, man en vrouw schiep hij hen. En God heeft ons zo goed en naar zijn, in zijn beeld geschapen, we waren beelddragers Gods. En dat is, daar zijn we uitgevallen. Maar nochtans is een man gebleven en een vrouw gebleven. Dat is door de zondeval niet veranderd. Laat het zo eens zeggen, een man is seksueel gericht op zijn vrouw en andersom. En als mannen het natuurlijk gebruik van hun eigen vrouw veranderen in het gebruik tegen nature, dat betekent dat zij aan de macht van de duivel zijn overgegeven. Dan neemt de duivel bezit van je. Kijk, een mens wordt niet als een duivel geboren. Wel als een dood in zonde en misdaad. Absoluut. En in die staat ga je, als je niet je eigen niet bekeert, ga je voor eeuwig verloren. Dan kom je op dezelfde hoop terecht als die mensen die een onreine geest hebben en daarvan niet verlost worden. Door eigen schuld hoor. Door eigen schuld. Maar als dat gebruik, wat God in de schepping gelegd heeft, als dat veranderd wordt met in het gebruik tegen nature, dan ben je aan de macht van de duivel overgegeven en daaruit volgt dat die mensen zich duivels en onnatuurlijk gaan gedragen. Nou, dat is niet van nature. Zelfs niet door de zondeval. Ja, we zijn, als de wet geestelijk wordt in je leven, dan zal je het bekennen dat je onnatuurlijk in je gedrag bent, omdat je eigenlijk niet meer zo gedraagt. Zoals God ons geschapen hebt. Want in het paradijs konden we God bedoelen. Konden we de Heere verheerlijken en eren. Konden we zijn stem dagelijks horen in de wind. Ja. En in dat verband, als het nou geestelijk wordt in ons leven, als de wet geestelijk wordt, dan zou je bekennen. Dan zou je zelfs bekennen. Onrein. Onrein, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Maar Paulus bedoelt dit als een zichtbaar oordeel Gods. Hij bedoelt het ook geestelijk, want Gods woord is geestelijk. Het heeft altijd twee zijden, ook als er natuurlijke dingen mee bedoeld worden. Het hebben altijd twee zijden. En homo's kunnen wel bekeerd worden. Maar dan zijn zij geen homo meer. Dus dat is dan zichtbaar. Voor iedereen zichtbaar. Dan zijn ze geen homo meer. Omdat zij dan verlost zijn van de onreine geest. Verlost zijn van de heerschappij des duivels. Verlost zijn van de duivel zelf. Want de duivel die zet de mens aan. Die overgegeven is aan de duivel. Die zet de mens aan tot homofiele praktijken. En noem maar op, tot al die schandelijkheden. Maar er worden geen mensen geboren met een onreine geest. Dus er worden ook geen homo's geboren. Homo's zijn zonder onderscheid mensen met een onreine geest. En daar hoef je niet op neer te kijken. Want het is een wonder als je geen onreine geest hebt. Het is geen wonder als je een onreine geest hebt. Het is een wonder als je het niet hebt. Maar daarmee ben je nog niet voor God gered. Nee, dan moet je waarachtig wederom geboren worden. Ook als je een gewoon, natuurlijk mens bent, met een nog redelijk verstand, een redelijk wezen. Een mens is geen onredelijk wezen, een mens is nog een redelijk wezen. Ja, als de wet geestelijk wordt, dan ga je uitroepen, ik ben een mens zonder mensenverstand. Ik ben een onredelijk wezen geworden. Maar Paulus bedoelt hier ten eerste het zichtbare. Voor de mensen zichtbaar. En dan leert Paulus door de inspiratie van de Heilige Geest dat een bepaald mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, dus onder die waarheid verkeerd hebben, die waarheid aangenomen hebben als waarheid en op een natuurlijke wijze geleefd hebben met een vrouw en dat veranderen, hoor je het? Daar word je niet mee geboren, maar dat wordt veranderd in een gebruik tegen nature. Die mensen die krijgen een onreine geest. Hadden ze eerst niet, maar ze krijgen het als een oordeel Gods. Dus niet praktiserende homo's, die bestaan trouwens niet, dat heb ik u bewezen. Want het homo zijn staat in het kader van het hebben van een onreine geest. Die moeten zonder onderscheid onder de tucht. Niet om erop neer te zien, maar om opdat zij zich zouden bekeren. Die moeten onder de tucht, omdat zij door eigen schuld aan een onreine geest zijn overgegeven. En dat is aan de duivel overgegeven. Dan neemt de duivel zodanig bezit van je, dan neemt God de wederhouder weg. En dan worden mensen duivel, gelijk. Die Gadareense man met die naam Legio had, die gedroeg zich als een duivel. Zitten er hier nog mensen die dat in moeten leven? En die moeten bekennen dat ze niet beter als de duivel zijn. Nou, Christus hebt die man, die legio, hebt die verlost van die legioen duivel. En zal die u niet kunnen verlossen? Die mensen kunnen dus wel bekeerd worden. Want Christus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde vele mensen van een onreine geest verlost, van de duivel verlost. Die waren bezeten van de duivel. Ja. En nu manifesteert, in onze dagen manifesteert de duivel zich als een refo-dominee. En in die gestalte is het hem gelukt om het refodom bij te brengen dat homofilie een geaardheid is en dat mensen als een homo geboren kunnen worden. Dat is hem aardig gelukt. Kun je nagaan. Kun je nagaan, want als Gods volk in de kerken zou verkeren, dan zou de duivel dit niet voor elkaar hebben gekregen. Kun je nagaan hoe leeg de kerken zijn, al zitten er ook 1000 mensen in, al zitten er ook 10.000 mensen in. Hoe leeg de kerken zijn, hoe leeg van Gods geest. Want als Gods geest in de raderen is, als Gods geest de harten bezet, dan is het onmogelijk dat de duivel dit leren kan. Ja, dan kan de duivel het wel leren, maar dan wordt het absoluut verworpen. Dan is er nog een onderscheidingsgeest, dan is er nog een opmerken, dan is er nog een bekennen van de waarheid, dan is er nog een waarheid omhelzende gemeente. Maar als dat niet meer zo is, dan krijg je dit soort ketterijen in de kerken. En dan geeft God hele kerkverbanden over. Dat zie je in onze dagen, het wordt niet erkend, maar het is wel de waarheid. En het is laster tegen de schepper en zijn scheppingsorde. Een orde. En daar heb je het alweer, die scheppingsorde van God, die is door de zondeval niet teniet gedaan. Dus als hij beweert dat homo's geboren kunnen worden, dan doe je de scheppingsorde teniet. Dan ben je godslasteraar. Man en vrouw schiep hij hen. En dat is door de zondeval niet veranderd. Wel verzondigd, maar niet veranderd. Want er zijn nog, de Heere geeft het huwelijk bijvoorbeeld. Het huwelijk is als een bloem uit het paradijs overgebleven. Dat had de Heere nog in stand gehouden. Dat is door de zondeval niet teniet gedaan. Dat een man zich aangetrokken voelt tot een vrouw en een vrouw aangetrokken voelt tot een man. Want man en vrouw schiep hij hen. Mannen en vrouwen zullen wel overgegeven worden aan schandelijke onnatuurlijke daden als zij de waarheid in ongerecht en onderhouden. Kijk, daar heb je het nou. Want dan, als ze de waarheid, want kijk, dan volgt het oordeel Gods, dan worden ze overgegeven aan een onreine geest die hen aanzet tot het bedrijven van onnatuurlijke misdaden. Dan krijg je een onleefbare wereld. Dan krijg je regeringen die homofilie gaan goedkeuren. Dan krijg je regeringen, dan krijg je staatshoofden, dan krijg je regeringsleiders, dan krijg je kabinetten, dan krijg je parlementen die het homohuwelijk, wat niet eens bestaat, goedkeuren. Dan krijg je zelfs satanische kerken waarin een homorelatie kan worden ingezegend. En dan zal ik je toch vertellen, mensen, dat God niet veranderd is, hoor. Want heel die PKN die zal door het helvuur verwoest worden. Anders is God geen God meer. Anders is dit woord niet waar. Zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal die ontzettende ongerechtigheid, waar zelfs kerken zich mee involved hebben, die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, die zal God verdoen. Anders zou die ophouden God te zijn. Ja. Maar er is ook nog een andere kant, gemeente. Als onbekeerde mensen die geen onreine geest hebben, en ik heb het u al enigszins daarop gewezen, als die zich verheffen boven mensen die wel een onreine geest hebben, dan zullen zij desgelijks met de zulke vergaan als zij zich niet van hun hoogmoed bekeren. Want dat zegt Paulus in Romeinen 2. Uiteindelijk komen alle onbekeerden, als zij zich niet tot God bekeren, op dezelfde plaats. En wat is die plaats? Daar is wening en knersing der tanden. Of zij nu een onreine geest hebben of niet, of zij nu wel of geen natuurlijke liefde hebben, dat maakt daar niet meer uit. Op de dag des oordeels kom je allemaal, als jij je niet tot God hebt bekeerd in de tijd, op diezelfde plaats, in diezelfde put terecht. Op diezelfde hoop. Op die hoop, van die grote hoop van mensen met een onreine geest. Ja. Want ook als je de natuurlijke liefde wel hebt, dan kun je niet mee voor God verschijnen, gemeente. Dan kun je niet mee voor God verschijnen. En dan mag je de Heer nog danken dat je nog wel bij je verstand bent. Maar kijk, als je mensen met een onreine geest. En dat manifesteert zich in onze dagen zo ontzettend, zo ontzettend. Met die mensen is, daar kun je geen geestelijk woord mee wisselen. En daar heb je de kerk van vandaag. Je kunt er geen geestelijk woord mee wisselen. Ze zijn gelijk op de tenen getrapt. Ze zitten gelijk vol met ja maars, ja maar zus en maar ja maar zo. En maar relativeren en maar Gods woord. De kanten eraf snijden. En dan hou je zo'n dun bijbeltje over. Zo'n dun van een paar millimeter dik. Daar hebben ze dan een paar waarheden uitgerukt en voor zichzelf en denken, ja. Maar als je niet gelooft, Gods woord van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, dan is zalig worden onmogelijk. Te snijden je eigen af om ooit nog zalig te kunnen worden. Want dat is altijd eigen schuld. Het verloren gaan is altijd eigen schuld. Dat is geen lot. Dat is altijd eigen schuld. Hij onder de waarheid gezeten en hebben die waarden, dan zeg je, nou, wij hebben onze kerk, onze dominee, onze waarheid, hier wordt de waarheid gepreekt. Ik had pas nog een vrouw aan de lijn en zeg:
ja, maar dat preken ze bij ons ook. Ik zeg: mens, ben je er dan onder bekeerd geworden?
Ja, ze zegt: maar ik vraag er elke dag om.
Ik zeg: maar ben je nou wel eens met je vragen aan een eind gekomen? Ben je wel eens met je bidden aan een eind gekomen? Maar ze is een verdoemelijk mens die alleen maar op zichzelf aanbidt.
Maar zo leert Gods volk zich kennen. Dan worden zelfs je gebeden tot zonde. Dan zeg je: Heer, als ik nou nog één woord eruit breng, is het voor eeuwig verloren. Want het is allemaal ongerechtigheid. En als dan in die ziel klinkt die ten oordeel nederdaalt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat moet gebeuren in ons leven, mensen. Dat moet gebeuren. Dat moet gebeuren. Je moet een God kennen die spreekt en aan een ziel het leven geeft. Dat moet je echt kennen. De vrijspraak des Heren. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen de wateren van Noach over de aarde gingen. Toen Gods toren zich openbaarde in dat geestelijke gericht. Dat Christus tussen beiden treedt. Zeg: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden in mijn eigen bloed. Dan ben je verzoend, dan ben je een nieuw schepsel door de kracht Gods. Door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Dan is alles nieuw geworden. Dan krijg je een nieuwe vrouw, krijg je nieuwe kinderen, krijg je een nieuw huis. Dan zeg je: ik heb altijd in die tuin lopen spitten door mijn eigen krachten, maar nou mag ik in Gods tuin spitten. Nou is het me een vreugde om mijn werk te doen, want het is, ik werk in de wijngaardes, Heer. En wat je dan ook bent, als je een goddelijk beroep hebt, dan wordt alles genade. Alles uit genade. Spurgeon heeft een mooi boekje geschreven. Alles uit genade. Dan wordt alles genade. En dan ga je kruis vrolijk dragen. Dan zak je dan nooit weg in de moedeloosheid. Oh ja, oh ja. Maar dan ga je toch je kruis vrolijk dragen. He? Achter de Heer Jezus. De Heer Jezus was vaak alleen. Ja. Dat is ook, daar heb je nou de zaligheid van de kerk. He? We verstaan er zelfs zo weinig van. He? Maar toen die discipel op die berg de verheerlijking. He? Toen zegt Petrus: ja, laten we nou eens tabernakelen bouwen. Ja, dan begint hij weer. He? Dan beginnen mensen weer. He? Allemaal denominaties. Maar ze zagen niemand dan de Heer Jezus alleen. En dan kon hij nou niet bij met zijn verstand. Want hij zegt: ja, dat moet toch een vorm hebben. Dat moet toch een soort vorm. Hè? Maar dat is nou de zaligheid van de kerk. Hè? Er is geen plafond en er is geen bodem in. Petrus wou het weer af gaan schermen. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Hij was vaak in de eenzaamheid, vaak was hij eenzaam aan het bidden en smeken voor de zaligheid van de zijnen. Of dat er nog velen zouden worden toegebracht. En of dat degene die hem vreesde in de kracht God staande mogen blijven. Hè, standvastig mogen blijven in deze afvallige tijd, mensen. Standvastigheid, dat is een bijzondere genade. Standvastigheid. Als de hele kerk, als de hele alle kerk, ik zag van de week nog een folder van de hersteld hervormde kerk van de zending. En dat is allemaal ook met poppenkast omgeven. Hè, allemaal met lampjes en feestverlichting, kunstlicht. En dus de eerste foto was een rij met kinderen aan een tafel. En er zat een paar meisjes met een lange broek aan. En onder die foto stond er een meditatie afgebeeld van dominee D. Heemskerk. Nou, dat is dan de kerk. En daar hebben ze nog plezier in ook, om de ongerechtigheid te openbaren. Omlijst met meditaties en wat de mens allemaal presteert en wat de mens allemaal doet. En die is uitgegaan. Hè? En om de heidenen ook met diezelfde godsdienst te betoveren. Hè? En om negers die een beetje sentimenteel praten, om dat getuigen van Christus te noemen. En noem alles maar op. Het is een hele optochtelijke beweging geworden. Maar die oude Aleman, die is tot in zijn laatste dagen is die tot bekering gekomen. En die Aleman, ik heb hem nog wel eens ontmoet, die man. Maar hij zegt, ik zou het toch eens wat vertellen, zegt hij. Hij zegt, hij kon eerst niet begrijpen dat de kerk zalig werd door de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Ik zeg, nou, dat zou je dan nog moeten leren in je leven, meneer Aleman. En dat hebt hij mogen leren. Maar hij, weet je wat hij zei? Toen werd hij een beetje eerlijk. Hij zegt, wij hadden alles voor elkaar. Hè? Hij zegt, want het was een zendeling, was die uitgegaan naar Kenia of Nigeria, dat weet ik niet. Maar hij zegt, hij had alles voor elkaar. Wij hadden scholen gebouwd, kerken gebouwd. Mooi, alles georganiseerd. Mooi, prachtig. Hij zegt, en er waren van die Zuid-Koreaanse zendelingen, die hadden alleen maar de Bijbel bij zich. En die preekten onder de nomaden, hè? In het veld. Hij zegt, en hun hadden zegen, hun hadden vrucht, en bij ons gebeurde er niks. Ziet u? Nou, dat zie ik nou met heel die herstelde vormde kerk. Het is allemaal zo lopend en zo gesmeerd georganiseerd. Maar ik zie er niks van God in. Niks, helemaal niks. Predikanten zijn betoverd van de duivel, echt waar. Echt waar. En die moeten zich met grote billboards en met tv-schermen moeten ze optreden. Want ja... Anders dan is het helemaal de dood in de pot. He, die moeten nog een beetje kunstlicht moeten ze aansteken. En dan moeten die jonge lui moeten al die beweging op die schermen volgen. He, en zo. Maar mensen, dan ben je echt voor de hel rijp. Die kerk is echt voor de verdoemenis rijp. Er mogen homo's, er mag in de HK mogen ook homo's spreken. Echt voor de verdoemenis. He, die worden ten vuren bewaard, zegt de Heer. Alsof God veranderd is. Maar zijn woord blijft dezelfde. Die worden ten vure bewaard tot de dag des oordeels. Als ze zich niet van deze vuile, smerige ongerechtigheid bekeren.
Ja.
Dus mensen met een boze geest hebben geen natuurlijke liefde. En het hoeven niet per se homo's te zijn. Hè? Want kijk dat rijtje maar... Kijk dat rijtje maar wat Paulus opzomt. Want niet alle mensen, hè, niet alle mensen met een onreine geest zijn homo. Nee. Onder mensen die de natuurlijke liefde niet hebben, behoren ook kinderen die hun ouders ongehoorzaam zijn. Kinderen die van de waarheid afvallen en die een burgerlijke wet stellen boven een goddelijke wet. En er staat in Gods woord, de liefde van velen zal verkouden. En dan kun je tweeërlei uitleggen, de liefde van Gods volk, nou dat is ook waar, dat is ook waar. Ook in onze dagen, wat dan nog Gods volk mag heten en zijn, zal de liefde van velen verkouden. Liefde is in onze dagen ingewisseld voor sentiment. En als ik op sommige websites lees wat ze wat voor onzin ze kramen, dan denk ik, het is gewoon rijk voor Ermelo. Ja, dat meen ik hoor. En dan geloof ik nog geen eens dat het Gods volk betreft. Want als je zulke onzin kan kramen en je staat er met een buik als een hoorschuur, sta je een beetje op warbeton te roemen. En op zijn doopvisie te roemen. En een beetje sentimentele praat verkopen. Wat Gods woord bestempelt. Als de meest kinderachtige vorm van communicatie, dan ben je echt voor Ermelo bereid. Echt waar hoor. De westerse kerken, dat is één groot Ermelo. Daar is geen nuchterheid meer in. Daar is geen zakelijkheid meer in. Er is ook geen liefde meer in. De hoge uitzonderingen daar buiten gesloten. Het is allemaal religie geworden. Maar kijk, daar kun je God niet mee tevreden stellen. Met een beetje religie. De wereld is vol van religie, satanische religie. Ja. Dus de liefde van velen zal verkouden. En dat is ook voor mensen, zegt een apostel, die de natuurlijke liefde hebben. Want dat zegt hij toch, zonder natuurlijke liefde. Die liefde is verkild, versteend. Mensen zonder natuurlijke liefde. Nou, die kom je ook dagelijks tegen. Dat is ontzettend gewoon waarmee die mensen behept zijn. Hè? Dat mensen die de natuurlijke liefde niet hebben, die hebben ook een onreine geest. Daar kan je niet mee omgaan. Daar kan je niet mee omgaan. Je komt soms mensen tegen Die kijken je aan, want de duivel die ruikt aan mijn hemd, zegt Kolbrugge, dat ik God vrees. Die kijken je aan als ze je willen vernietigen. Want denk erover dat de duivel goed weet wie God vreest. Denk erover dat de duivel goed onderscheid heeft. En dan heb je nog niks gezegd en je voelt het al. Je voelt het al, je voelt die machten, je voelt die krachten. De liefde van velen zal verkouden, met name in onze dagen, want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. En kinderen in ons midden en kinderen die meeluisteren, opstand tegen je vader en moeder is opstand tegen God. En daar gaat de Heer nooit vanaf. Dan zal die nooit relativeren van nou ja, nee. Die zijn vader of moeder vloekt, en dat hoeft niet per se met letterlijke vloeken, maar die zijn vader en moeder vloekt, diens lam zal uitgeblust worden. En God kijkt nou toe, want perfecte vaders en moeders zijn er niet, zelfs niet die de Heere vrezen. Weet je wat er van David geschreven staat, de man naar Gods hart? Dat hij ook maar een oor te luisteren lag bij Achitofel. En dat hij ook maar zijn oor te luisteren lag bij die valse Ziba, hè, die Mefibozet bespottelijk en belasterde. Dat was nou de man naar Gods hart. Maar zelfs Gods kinderen zijn niet perfect in de zin van hun gedrag. Ze zijn perfect in Christus, absoluut waar. En het blijft staan. Gods gebod blijft staan. Wie zijn ouders ongehoorzaam is, die is God ongehoorzaam. Dat is opstand tegen God. Hè? Als, dan moet je goed luisteren op. Als nou je ouders je voorliegen en bedriegen, daarin gebiedt de Heer niet dat je daarin je ouders gehoorzaam moet zijn. Want dan geldt het, gij zult God meer gehoorzaam zijn als de mensen. Dat geldt ook voor de gehoorzaamheid aan kinderen, jegens de ouders. Als je ouders je voorgaan in een valse leer, dan mag je ze niet in volgen. Absoluut niet, want dat bedoelt Paulus hier niet. Hij bedoelt, kinderen, je ouders gehoorzaam zijn overeenkomstig Gods gebod. Overeenkomstig de waarheid van Gods woord. En daarin heb je de zwakheden van je ouders te verdragen. En andersom ook. Dus dat betekent niet dat als kinderen de volwassen leeftijd bereikt hebben, dat ouders hun zeggenschap over hun volwassen kinderen blijven behouden. Nee, want als je volwassen wordt, dan komt de verantwoordelijkheid op jezelf. En gezonde ouders willen dat ook niet. Die willen niet blijven, die willen hun volwassen kinderen niet betuttelen, om het nou zomaar eens te zeggen. Je hebt van die bemoeialachtige ouders, die willen nou overal hun vinger in hebben. Ouders, dat is een ongerechtigheid. Je mag je kinderen wel volgen. Je mag ze wel van advies geven. Maar doet het op een wijze. Dat als je een zoon hebt die volwassen is. Dat het een man wordt. Die roeping heb je, vaders. Om je jongens een volwassen man te doen zijn. En om je dochters gezonde vrouwen te doen zijn. Ja, dat kan je niet in eigen kracht. Maar het gebed, ja, dat is zo'n kostelijk wapen, het gebed. Dan zeg je, Heere, dan zegt die vader en die verloren zoon, als die nou eens op de wereld ingaat, dan zegt die Heere, breng hem nog weder. En mocht hij nog een man worden in Christus. Hè? Mocht hij nog een man worden in Christus. Begeer je dat, ouders, voor je kinderen? Dat het kinderen van de Heere worden. En dat het van u mag gelden, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Wat zou dat? Ja, dan zeggen ze, al was het er maar één. Nee, daar zijn we niet mee tevreden. Nee. Dat zou groot zijn. En God is vrij, ja, maar dat wordt ook te makkelijk gezegd hoor, God is vrij. Dat wordt ook heel veel te makkelijk gezegd. Ik heb 7 kinderen en er zijn er al 2 boven. 2 die juichen om volgens kroon. We hadden er eigenlijk 9. 2 ongeboren kindertjes. Die hebt de Heer genomen. Hè? Maar nou wens ik, en niet met een goedkope wens, dat jullie alle van de Heer geleerd mogen zijn. En dat de vrede van mijn kinderen groot mag zijn. Dat kan alleen in Christus. Hè? Want Hij is onze vredevorst. Hij is onze vrede. Want wat zal het zijn, kinderen, als straks je vader en moeder in die oordeelsdag, als je nou onbekeerd blijft, dan zullen je vader en moeder je moeten verdoemen. Echt waar. Want er zal er geen verhouding meer zijn van vader en kinderen en van moeder en kinderen. Nee, dan zal het afgelopen zijn. En dan zullen we de Christus gelijkvormig zijn. En dan zullen we het met de Heer eens zijn. Maar nou is het nog het heden der genade. Het heden der genade. Nou kun je je hart nog een Christus geven. Dan zeg je, ik heb geen handen om hem aan te nemen. Ik heb geen voeten om tot hem te gaan. Hij komt tot u in het gewaad van zijn woord. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan zeg je, Heer, ik heb alleen maar verdoemenis. Dan zegt Christus, geef me dat dan. Laat mij uw doem zijn. Laat mij uw vloek zijn. Laat mij uw zonde zijn. Dan komt die goddelijke overname. Christus is getrouwd met zijn bruid in gemeenschap van goederen. Ja, echt waar hoor. Echt. Dan zeg je, Heer, ik heb zo'n ongerechtige boel. Dan zegt hij, geef het me, kind. Geef het me, bruid. Want ik zal uw zonde wegdragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik zal het nooit meer gedenken. Ik zal er nooit meer aan denken. Want mijn bloed is genoeg. Mijn bloed tot verzoening van al uw zonden. Want het bloed van Jezus Christus, kinderen, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Daar kan geen duivel tegenop. Daar kan geen zonde tegenop. Daar kan geen kracht en macht tegenop. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hij komt heden tot u. Die vermoeid en belast zijn. Daar is Christus voor in de bres gestaan. Hij heeft die last overgenomen van zijn kerk. En hij heeft die weggedragen door een weg van recht en gerechtigheid in een zee van eeuwige vergetelheid. Ja, we moeten nog zingen. Hè? Psalm 118 vers 2. Psalm 118 vers 2. Psalm 118 vers 2. Nee, dat is niet goed. Oh, het moet vers 5 wezen. Nee, nog een vergissing. Vers 4. Psalm 118 vers 4. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulp biedt. Ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 118.
Yeah. Jezus van Christen,
dus kinderen die tegen hun ouders opstaan en hun ouders in een kwaad daglicht stellen, terwijl die ouders het goede met hun kinderen voor hebben en hen in de waarheid opvoeden, in de godsvrezen. Als die als kinderen zulke ouders in een kwaad daglicht stellen, dan zijn dat kinderen met een onreine geest. En God handelt ook met zulke kinderen zonder aanzien des persoons. Kinderen moeten zich net als ouders bekeren van hun boze natuur. Maar kinderen met een onreine geest die hun ouders tot bitterheid des geest. Ja, maar kijk, staat ook in Gods woord. Ezo die had een stel vrouwen en die waren een bitterheid des geestes in de ogen van Rebecca en Isaac. Nou, als je zulke bitterheid des geestes in je huis hebt, dat is een teken dat je God vreest. Weet je wat tante Lene zijn? Heb je geen springende duivel in huis? Dan mag je je staat nog wel eens nakijken. Ja, die tante Lene. Gaat dat mens niet verheerlijken. Maar dat was nou een zakelijk christen. En ze had een hart vol van de liefde van Christus. Maar dat was geen sentimenteel mens. Die een beetje zat te belikken. Net zoals in onze dagen doen. O mensen, wat ben ik toch een hater van die sentimentele godsdienst. Daar moet ik echt niks van hebben. Want zo werkt de Heer niet. De Heer heeft een gruwel aan al dat sentiment in onze dagen. Maar weet je, een hart vol van de liefde van Christus. Dat doet niks af van het recht gods. Anders heb je de ware liefde niet. Want Sion wordt door recht verlost. Maar zonder het daar in het oordeel verkeren. En net als Levi in het tolhuis, in het voorportaal van de hel. En daar zat hij zijn geld te tellen. Hij zegt, nou nog een laatste gulden. Dan ben ik voor eeuwig verloren. En toen klonk het in zijn ziel. Levi, volg mij. Toen was hij voor eeuwig behouden. Toen had hij uitgeroepen. Verloren, verloren, verloren. Behouden, behouden, behouden. Dat was Levi's doorgang door de enge poort. Dat gaat op een rand van een nagel. Ja. Daar moet je ook geen systeem van maken, mensen. Daar moet je nou geen wiskunde van maken. Want dat werkt God door zijn lieve geest. He? Dan is dat zo eenvoudig. Zalig worden, dat is zo kinderlijk eenvoudig. Maar wel goddelijk. Wel goddelijk hoor. Het is niet te beredeneren. Ja. Dus kinderen met een onreine geest, die kunnen ervan verlost worden door soevereine genade. Dat kan. Maar de genadetijd kan voor zulke kinderen ook afgesloten zijn. Dat zien we bij Kain, Esau, Gam. Zelfs de mannen God had een Absalom. En dan roept hij het uit. Als Absalom om het leven gekomen is, dan roept hij het uit. Absalom, mijn zoon, waar ik voor u gestorven. Ik ken David daarin goed begrijpen. Maar het was niet een getuigenis door het geloof. Nee. Nee, want dan had hij aan Gods kant gevallen. Ja, er zijn. Ik heb eens een dominee horen zeggen. Ik heb al mijn kinderen in Gods recht kwijtgeraakt. Ik zeg, ik geloof er niks van. Ik zeg, want dan zou je onmiddellijk in Christus terugkrijgen. Ik heb eens een kind. Heb ik het verloren in het recht Gods. En ik kreeg het onmiddellijk in Christus terug. Maar kijk, dat is ook allemaal vrome praten. Van mensen die zeggen, ja, ik ben. Weet je wat er van Aaron staat? Die verloor zijn zonen niet in het recht gods, maar hij zweeg stil. Hij kon God wel billijken, maar hij verloor ze niet in het recht gods, want dan zou hij zijn Christus teruggekregen hebben. God doet geen half werk. Dacht hij dat hij een mens laat meeparticiperen, die zegt ik ben mijn kind in Gods recht kwijtgeraakt, zonder dat hij het in Christus teruggekregen heeft. Mensen, laat je het nooit wijs maken. Laat je het nooit wijs maken. Als je dat in het goddelijke recht kwijtraakt, je kinderen, dan krijg je ze in Christus terug. God laat geen mens mee participeren in het recht gods. Wat is dat voor een brute zonde? Voor een brute godsdienst. Maar het kan wel zo zijn dat er dat de kinderen van godzalige ouders afgesneden worden van de zaligheid. Kain, Esau, Gam, Absalom. En laat die voorbeelden jullie tot waarschuwing zijn, jonge en oudere kinderen in ons midden. Want het is geen wonder als je een Esau bent, het is een wonder als je een Jacob bent. En nog een groter wonder als je Israël mag heten. Want Jacob was ook maar een bedrieger. Die kon ook niet boven Esau uitkomen. Esau die had een rechtvaardige natuur hoor, denk erom hoor. Esau was een man met een rechtsgevoel. Echt waar hoor. Je kunt Esau niet van zoveel zonde beschuldigen. Echt niet waar hoor. Maar weet je wat hij niet nodig had? Genade. Weet je wat hij zegt? Weet je wat Esau zegt? Jacob, ik heb toch zoveel jongen. En dat was waar hoor. Dat was geen opschepperij. God had Esau gezegend. Hij was uitgebroken in menigte. Maar nou het verschil, hè? Nou het verschil. Dan zegt Esau, Jacob, ik heb veel. Maar dan zegt Jacob, jongen, ik heb alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Daar zit nou een eeuwigheid tussen. Veel en alles. Veel. Je kan veel hebben en toch alles missen. Ja, dat moet geleerd worden. En deze zijde van het graf. En dan noemt Paulus in de versen 29 tot 31, noemt Paulus het rijtje zondaren op, waaronder ook homo's gevonden worden. En dat zijn allemaal mensen die de natuurlijke liefde niet meer hebben. En die zichzelf van die gaven hebben beroofd. Wat is daar nog een wonder dat was? Mensen geboren worden, ook al zijn we onbekeerd, met natuurlijke liefde. Dat is nog een wonder, mensen. Ik hou van gezinnen waar de natuurlijke liefde is, daar hou ik van. Ik hou van mensen die de natuurlijke, al waren het ook wereldlingen, die de natuurlijke liefde nog hebben. Daar hou ik van die mensen. Echt waar. Maar de Heer Jezus, nou nog een stapje verder. De Heer Jezus houdt ook van mensen die de natuurlijke liefde niet meer hebben. Want de zulke zoekt hij ook. Hè? Levi, Zacchaeus, die hadden een natuurlijke liefde overboord gesmeten. Dat waren bedriegers. Hij zegt, Levi, volg mij. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis zijn. En toen werd hij vervuld met de liefde van Christus. De liefde des vaders, de liefde des zoons. En de liefde des heilige geestes. Ja, daar moet je de Heer Jezus voor zijn. Hè? En homo's die hebben een... Want kijk, nou ga ik het niet vlak praten. Want het is een oordeel Gods als je de natuurlijke liefde niet hebt. Hoor. Denk er goed om. En we zijn alle in het oordeel gevallen. Maar het is een dubbel oordeel Gods als je de natuurlijke liefde niet meer hebt. Want dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. En dan ben je, en de zulke zijn de God overgegeven. En in een recent RD-commentaar werd beweerd dat er mannen en vrouwen zijn die als homoseksueel geboren kunnen worden. Nou, Gods woord leert dat nergens en het is volledig in strijd met hetgeen de Heilige Geest hier leert bij mannen van Paulus. Het is ook een duivelse bewering. Homo's mogen alleen als schepselen Gods gerespecteerd worden, maar niet in hun homo zijn. Want God heeft geen homo's geschapen, maar man en vrouw schiep hij hen. En wie aan deze goddelijke scheppingsorde sleutelt, die roept het oordeel Gods over zich uit. Die houdt de waarheid Gods in ongerechtigheid en onder. En daarom heeft God, staat er, de zulke overgegeven aan de duivel. Omdat zij de waarheid Gods en de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderen in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens. En zo erg, hè, van gevogelte en van viervoetig en kruipend, dan wordt een mens een beest gelijk. Ja, dat gaat Gods ware volk nou belijden, hè, Asaf. Toen die Christus in dat heiligdom zag staan, in zijn plaats, toen riep hij het uit, ik ben een groot beest bij God. Toen riep Mephibozet het uit, toen hij de heerlijkheden des konings zag. En toen voor die koning neerviel, wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben? Dan leert een mens zich als een duivel kennen. Maar is het niet, in Gods oog is het niet. Nee. Dan staat daar de hoge priester Jozua, voor de engel Gods. En de duivel aan zijn rechterhand, om hem te beschuldigen. Dan staat hij daar met gevlekte kleding. Daar heb je nou de kerk. Met een hoofdletter.
Maar dan zegt Christus: de Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dan neemt hij het voor zijn kerk op. De Heere Jezus, die staat altijd in de bressen voor zijn volk. Altijd. Ja. Ook als ze daar staan met bevlekte kleden. Ken niet anders. Hè. Dan krijgen ze weer een nieuw kleed. Dat is niet de rechtvaardigmaking. Dat is niet het kleed van Christus, want het kleed van Christus kan je niet bevlekken. Nee. Maar dat is de vernieuwing des levens. De vernieuwing des levens. Dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat is niet de rechtvaardigmaking in Christus. Maar dan word je weer hersteld in zijn gunst en gemeenschap. Net zoals Petrus hersteld werd toen aan de zee van Tiberias. Toen hij zijn meester verloochend had en weer hersteld werd in die goddelijke gunst. Ja. Als God een mens overgeeft in de zin zoals hier beschreven staat, dan worden mens en duivel gelijk. Maar dan is het wel 100% eigen schuld. Niet alleen krachtens de zondeval, maar ook krachtens verdraaiing van de waarheid Gods. Die zulke dingen doen, die kiezen de dood boven het leven met bewustheid des harten. Dan ben je niet alleen in dood en zonde en misdaden geboren, maar dan kies je bewust voor de dood. Bewust. Ja, dat heb je in het paradijs ook gedaan. Maar dat ga je dan, dat wordt dan je natuur. Dat wordt dan, en dan word je aan de duivel overgegeven in die zin dat je dan een duivel gelijk wordt. En wie zal er tegen God strijden en leven? En er zijn er velen die dat wel aandurven en die de dood boven het leven verkiezen op een profane manier. Met opgeven hand bedoel ik dan. En dat zal Gods volk bekennen dat dat in paradijs ook gebeurd is. Maar de openbaring daarvan is nog iets anders. Dat is nog iets anders. Dat leert Paulus hier in dat Romeinen 1. En die leren dat Romeinen 1 voor alle onnatuurlijke of voor alle onbekeerde mensen geldt, die liegt. Want dat leert Gods woord niet. Maar die zich verheft als onbekeerde, dan moet je 2 lezen. Hoofdstuk 2. Dan word je gelijk ook weer afgesneden met je hoofd. Als jij je verheft boven al die mensen met een onreine geest. Ja, maar als er nu hoorders zijn die met een onreine geest bezet zijn, dan worden de zulke heden Christus gepredikt, die de boze geesten uitwerpt, die goddelozen met God verzoent. Want Christus heeft de duivel overwonnen en alle machten, geesten en krachten die zijn aan zijn voeten onderworpen. Hij komt heden tot u in het gewaad van zijn woord. En val voor deze koning neer als een erfwachter van de hel, als een mens met een onreine geest. Want op zijn bevel moet die onreine geest u verlaten, moet u u loslaten. Want waar Christus is, kan de duivel het niet uithouden. Op zijn bevel moet de duivel zijn prooi loslaten, want hij is de grote overwinnaar over dood, hel en graf. En gemeente Christus zoekt gevleesde duivels, die inleven. Die de duivel niet meer de schuld kunnen geven. Maar die zelf openbaar komen. Des duivels gelijk. Christus zoekt gevleesde duivels. Om van hen kinderen Gods te maken. Gewassen en gereinigd is hun bloed. En hen doet wandelen. In nieuwigheid des geestes. En Christus heeft die man die bezet was met een legioen duivelen. Van al die boze geesten verlost. En zal hij u niet kunnen verlossen zondaar, gij die de macht des duivels gevoelt en moet inleven een erfwachter van de hel te zijn? Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Want Christus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. En om degenen die gebonden zitten in de schaduw des doods zijn licht te doen zien. En hen uit de koperen boeien des duivels te verlossen en die te verbreken. En dan krijg je te maken, dan krijg je te doen met een sprekende borg. Toen dat waar werd in mijn leven, toen heb hij gezegd: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Ja. En toen Christus zich met deze woorden aan mijn ziel openbaarde, toen moest de duivel me loslaten.
Toen moest hij me loslaten. Want als de duivel je naar de hel sleept, dat is benauwd. Dat is benauwd. Dat is zo benauwd. Toen viel ik als dood aan de voeten van het lam. Toen was verloren gaan voor mij geen straf meer. Als Christus het zou doen, was het rechtvaardig. Maar in de klauwen van de duivel was het benauwd. Dat was zo benauwd. Maar aan de voeten van het lam was het niet meer benauwd. Was het niet meer benauwd. Omdat hij de rechtvaardig is, vol van genade en waarheid. Dus gemeente, de voeten van het lam gekust, eer u op de weg vergaat. Maar toen dat waar werd in mijn leven, werd verloren gaan door God niet meer toegestaan. Nee. Want God heeft een lam besteld. Ja, ik ben wel ter helle gevaren. Maar niet verbrand. Niet verbrand. Want Christus is de hel tot een hel geworden. De dood tot de dood. En een graf, het graf tot een graf. En hij is het, die van onder mijn hel zich aan mijn hellevarende ziel openbaarde. En zo is de Heere Jezus mijn hemel geworden. Van onder eeuwige armen. Hem zij de lof. Alle eer. Want hij is alle eer waardig. Tot in alle eeuwigheid. Zitten hier nog hellevaders? De Heere doet de zulke er ook weer uit opkomen. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Want hij heeft de dood en de hel verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Amen. O lieve Heere, gij zijt het die overwonnen heeft. Gij zijt het die uw volk de zegen geeft. Die uw volk de overwinning geeft. Opdat ze meer dan overwinnaar zijn in u. O gezegende koning. Gezegende profeet, priester en koning. Gij zijt het, alleen gij zijt het. Geheel gij zijt alles. En dat we u toebehoren, niet als een vroom mens, maar als een gezalig mens, als een gewassen zondaar. Geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde, doch geheel rein en verlost in die gezegende borgen middelaar. Heere, blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Ontferm u over deze arme zielen. Ontferm u over uw kerk wereldwijd. En dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van de 145ste psalm. Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 145.
De Heer is recht.
Zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.